Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde van hem, die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 25, het tweede en het derde vers. 25, vers 2 en 3. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden bent. Leid mij in uw waarheid. Leer ijverig mij uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer, blijf u al de dag verwachten. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend blijf. Milde handen, vriendelijke ogen zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genaal uw goedheid eer te geven. 2 en 3 van Psalm 25. Daarna lezen we uit het Nieuwe Testament de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, het 9e hoofdstuk, 1 Korinthe 9.
Ben ik niet een apostel? Ben ik niet vrij? Heb ik niet Jezus Christus onze Heere gezien? Zijt gij lieden niet mijn werk in den Heere? Zo ik andere geen apostel ben, nochtans ben ik het u lieden. Want het zegel mijns apostelschap zijt gij lieden in den Heere. Mijn verantwoording aan degene die onderzoek over mij doen is deze. Hebben wij niet macht om te eten en te drinken? Hebben wij niet macht om een vrouw en zuster zijnde met ons om te leiden, gelijk ook de andere apostelen en de broeders des Heren en Cephas? Of hebben alleen ik en Barnabas geen macht van niet te werken? Wie dient ooit in een krijg op eigen bezoldiging? Wie plant een wijngaard en eet niet van zijn vrucht? Of wie wijt een kudde en eet niet van de melk der kudde? Spreek ik dit naar de mens of zegt ook de wet hetzelfde niet? Want in de wet van Mozes is geschreven, gij zult een dorsende os niet mee banden. Zorgt ook God voor de ossen? Of zegt gij dat hanselijk om onzentwil? Want om onzentwil is dat geschreven, over mensen die ploegt, op hoop moet ploegen. En die op hoop dorst, moet zijn hoop die lachten worden. Indien wij jullie in het geestelijke zaait hebben, is het een grote zaak, zo wij het uwe dat lichamelijk is maaien. Indien anderen deze macht over u deelachtig zijn, waarom niet veel meer wij? Doch wij hebben deze macht niet gebruikt, maar wij verdragen het alles, opdat wij niet enige verhindering geven aan het evangelie van Christus. Weet gij niet dat degenen die de heilige dingen bedienen van het heilige eten, en die steeds bij het altaar zijn met het altaar delen? Alzo heeft ook de Heere geordend degenen die het evangelie verkondigen, dat ze van het evangelie leven. Maar ik heb geen van deze dingen gebruikt. En ik heb dit niet geschreven, opdat het al zo mij geschieden zou. Want het ware mij beter te sterven, dan dat iemand deze mijn roem zou ijdel maken. Want indien ik het evangelie verkondig, dat is mij geen roem. Want de nood is mij opgelegd, en wee mij, indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigde, het evangelie van Christus kosteloos stel, om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Want daar ik van allen vrij was, heb ik mijzelf van allen dienstbaar gemaakt, opdat ik er meer zou winnen. Ik ben de Joden geworden als een Jood, opdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijnde, opdat ik degene die onder de wet zijn winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus zonder de wet, opdat ik diegene die zonder de wet zijn winnen zou. Ik ben een zwakke geworden als een zwakke, opdat ik de zwakke winnen zou. Allen ben ik in alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik omdat ze evangelisch wil, opdat ik daar zelfs mede delachtig zou worden. Weet gelieden niet dat die in de loopbaan lopen allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loopt al zo dat gij die moogt verkrijgen. En de niegelijk die om de prijs strijdt ontgoudt zich van alles. Deze dan doen wel dit, opdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo, niet als op het onzekere. Ik kamp al zo niet als in de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden.
Voordat we nu samen bidden, zingen wij uit Psalm 43, het derde vers. Zend hier uw licht en waarheid neder en breng mij door dien glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten bergen van uw heiligheid, daar mij uw gunst verbijt. 43, derde vers. Thank you. wij nu samen het aangezicht des Heren. Heere, onze getrouwe God en dierbare zaligmaker, we naderen tot uw troon met verwachting van u, daarin ons niets is waardoor we het leven kunnen blijven, zoeken we het bij u, Heere. Ge hebt u zo menigmaal betoond een ontfermer te zijn over de armen. En ge hebt leed gedragen met eenzamen. En ge hebt het lot gedeeld van zondaren. Ge hebt alles volbracht. Daarom mogen wij tot u nader uit genade van u vragen. Help ons, barmhartig Heer. Uw grote naam ter eer. Uw trouw kom ons te stade. Verzoen de zware schuld. Die ons met schrik vervult, bewijs ons eens genade. Onze zonden stapelen zich op elke dag weer. O, als we daarop letten, dan zijn we lam. Dan hebben we geen benen, dan hebben we geen hart om tot u te naderen. Maar als we letten op het kruis van Golgotha, waar u het uitriep, het is volbracht. Dan mogen we komen, beroeid en ellendig, hopeloos en zondig, omdat het volbracht is. Gods wet vervuld, Gods eer gered, Gods liefde betoond. En door die zaligmaker mogen wij naderen voor uw aangezicht. Heere, dat is de behoefte van ons hart. Om dat levende contact, die gemeenschap met u door uw Heilige Geest te mogen hebben. Op deze heerlijke rustdag. Dan kunnen we er weer tegen om de week in te gaan. Dan hebben we weer blijdschap en vrede en uitzicht. Dan gaan we niet alleen door het leven. Want waarlijk, die last is ons te zwaar. Dan hebben we een rots op wie we bouwen mogen, die nooit bezwijkt, die voor alle kwalen medicijn heeft en voor alle noden en zorgen een uitweg. Want u vindt het leven tot in eeuwigheid. Heere, bedien zelf uw woord door uw Heilige Geest. Dan zal het vruchten dragen. In de harten van degenen die u tot hiertoe niet echt gekend hebben. Die u niet lief hebben. Die hun leven niet offeren aan uw dienst. Omdat ze niet weten wat het is kind van God te zijn. Die zelf maar voorttobben door dit moeilijk leven dat toch al moeilijk genoeg is. En als we het dan nog alleen moeten dragen, o God, dan zullen we vroeg of later onder bezwijken. Maar wel gelukzalig is hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande weg. Heere, dat is uw werk in het harte van zondaren. Daar bidden we om. Doe dat ook vanmiddag. Dat blinden de ogen mogen opengaan. En dat verloren een heiland vonden. Aan wie ze zich vastklemmen. Laat het ook tot troost zijn, van alle die nog op de weg des levens bracht en die met de moeite en de zorgen van het leven op een bepaalde manier te maken krijgen waar de wereld niet van weet, omdat we aan uw kant staan, omdat de vijand, de duivel, zijn laatste macht in ons leven ontplooit. Hij weet, hij gaat het voor eeuwig verliezen, maar hier op aarde is de strijd sterk. Heere, u zijt veel sterker dan het geweld van al die golven die uw almacht palen staan. Toon dat ook vanmiddag, Heere, in deze uren van voorbereiding, wanneer we uw woord zullen horen, tot ontdekking of tot vertroosting nadat we nodig hebben om aanstaande zondag met een vrijmoedig hart als een arme zondares, zondaar, toe te gaan tot uw genadetroon. Want dat is toch uw doel, Heere. We hoeven niets mee te brengen van onszelf. We mogen alleen maar komen op uw nodiging om ons te laten bedienen van de tafel van de koning. Om ons te laten zaligen. Heren, we staan er menigmaal zo vreemd tegenover, juist in de week van voorbereiding. We zijn zo dikwijls bezig om alles in ons leven mooi bij elkaar te passen, zodat het allemaal klopt. Maar het zal ons niet lukken, want u wil het niet. U wil niet dat we het zelf kloppend zullen maken. U wil uit genade zondaren redden. U wil dat we u alleen zullen kennen en ons vertrouwen op u alleen zullen stellen. Leer ons dat, Heer, in de week van voorbereiding. Geef ook onze broeders en zusters die nog nooit aan de bediening geweest zijn, die om welke reden dan ook in hun bank gebleven zijn. Heere God, geef ze te zien dat ze het niet mis kunnen. Het is niet iets wat we doen of laten kunnen naar ons welbehagen, maar het is een zaak van leven en dood. Het is een zaak van hel of hemel. Eeuwig buiten uw gunst of eeuwig delen in uw gunst. En gij weet, o God, en wij moeten het ook weten dat het uw genade is, als we wel mogen gaan. Maar die genade deelt u uit. Die biedt u ons aan, die laat u ons prediken. Die mogen horen, die mogen we dag op dag als we in uw huis zijn horen en thuis als we de Bijbel lezen. Dat genade van u komt, volkomen, volmaakt, 100%. Heren, dat we deze week daarvoor zouden gebruiken. En dat we toch niet lusteloos zouden voortleven met die duivelse gedachte van ach, het is toch niet voor mij. Heren, betrek er ons bij. Grijp u ons vast. Stel ons voor uw aangezicht. Dan wordt zonde zonde en nood nood. Maar dan zullen we ook vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dan zal er een weg ontsloten worden, zo heerlijk, zo groot, zo schoon, waarop we de beginselen van het eeuwig zalig leven mogen smaken. Geef ook onze kinderen daar belangstelling voor, Heere. Al mogen ze nog niet aan het avondmaal deelnemen, maar leer ze dan naar uw verlangen als ze nog jong zijn. Vragen naar de Heere en naar zijn sterkte, opdat ook zij vervuld mogen worden met de liefde en met de genade van onze Heer Jezus Christus. Zegen uw woord vanmiddag daartoe, Heere. Zegen uw woord over het rond der aarde. Zegen uw woord overal waar uw gemeenten samenkomen. En zegen het ook daar waar het nog nooit gehoord is. Breng het daar. En zegen het tot eeuwige heil. En tot de roem van uw grote naam. Geef al uw dienstknecht op u te zien, Heere Jezus, de grote ambtsdrager in de hemel. Dan kunnen we verder. Dan hebben we een boodschap. Dan worden we zelf bij betrokken. Dan mogen we die menigelei genade van God uitdelen in uw naam. Zodat hongerige voet en dorstige gelaafd worden. Denk aan degene die we thuis achterlieten, Heer, om welke oorzaak u kent ze, de eenzame, de oude van dagen, die bij de kinderen moeten blijven, die zieken moeten oppassen. Wil u ze al te samen ook een zegen geven, Sabbat zegen. Wil u koninkrijk doen komen, Heer. Denk aan de overheid, ons vorstenhuis, onze koningin. Heer, daar is een nieuw kabinet aangetreden. We hebben er niet veel verwachting van. Want wat buiten u gebeurt, dat moet altijd mislukken. Al zouden ze voorspoed en rijkdom kunnen brengen, dan zou het nog niet uit God zijn. En wat baat ons al het goed van deze wereld, als we schade lijden aan onze ziel. Heren, we zijn er bedroefd over. Dat het mensen zijn die niet of nauwelijks rekening zullen houden met uw woord. En dan is ons enig steunpunt. Gij zijt toch de koning der koningen. En de Heere der heren. Gij hebt toch ook macht over zulk een kabinet. over zulke regering. U zei toch, de God die harten bewerkt, die het leven leidt, tot in zijn kleinste bijzonderheid. Alle christenen mogen erop vertrouwen. We zullen het onderspit niet delven. Ons vaat ontstaat de Zoon van God terzij. De grote held, die bij behulp beschoren is. Laten we bovenal het gewemel van deze wereld uitzien. Op die vaste vaderhand, die de teugels in zijn hand houdt. Nu en eeuwig. En dat alles, opdat het koninkrijk van Jezus Christus komen. En al zijn heerlijkheid en zijn glorie, wanneer de eerste dingen zullen zijn voorbijgegaan. En dan zullen we niemand meer zien dan Jezus alleen. Amen. Laat ons samen zingen uit Psalm 77, het 7e en het 8e vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die ik heb vanouds gedaan. Ik zal nauwkeurig op u werken en er zal vooruitkomst merken. En in plaats van bittere klacht daarvan spreken. Dag en nacht. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? Ja, gij zij die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gij hebt uw roem alom groot gemaakt bij het heidendom. 7 en 8 van Psalm 77. Geliefde het woord van God dat we u heden willen prediken in deze uren van voorbereiding voor het heilige avondmaal. Vindt u in 1 Korinthe 9, de versen 24 en 25. 1 Korinthe 9, vers 24 en 25. We lezen daar het woord van God aldus. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Loop alzo dat gij dien moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Maar wij een onverderfelijke. Deze tekst spreekt ons van de strijd om de kroon. Ten eerste letten we op de kracht der liefde. Ten tweede op de volharding des geloofs. Dus het gaat om de strijd om de kroon. Dan letten we ten eerste op de kracht van de liefde. En ten tweede op de volharding van het geloof. De apostel Paulus is aan de avond van zijn leven gekomen. 2 Timotheüs 4 zegt hij: ik heb de goede strijd gestreden en de loop geëindigd en de overwinning behaald. Voorts is me weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, de welke de rechtvaardige rechter mij in dien dag geven zal. Niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Heel zijn leven was een strijd geweest, als je zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Dan heeft zijn hele leven in de strijd gestaan, niet altijd in de goede strijd. Nee, we weten het begin van zijn leven. Toen zat hij goed aan de verkeerde kant. Tot over zijn oren. Hij vervolgde Jezus Christus en al de schapen van Jezus. Hij zag het als zijn enig doel waarmee hij God wilde behagen. Om de volgelingen van Jezus van Nazareth in de kortst mogelijke tijd van de aarde uit te roeien. Maar wat had hij nou toch tegen die mensen? Het waren mensen zoals ik en nu. Helemaal geen revolutionaire, helemaal geen opstandelingen, helemaal geen schooiers of wat voor slechte mensen ook. Het waren christenen. Nou ja, wat heb je nou tegen christenen? Wat heb je nou tegen mensen? Saulus van Tarsus, wat heb je nou tegen mensen die in Jezus geloven? Wat heb je daar nou tegen? Nou, begrijp je dat niet? Als die mensen het bij het rechte eind hebben, dan zit hij aan de verkeerde kant. Dan is al zijn werk voor niks. Dan zal hij toch de hemel nog mislopen. Als je alleen zalig wordt door het geloof in de Heer Jezus Christus, dan heb je al die arbeid die hij al gedaan heeft voor niks gedaan. Dan sta je er nog buiten. Je kan toch begrijpen, als die gedachte je plaagt, dan zou je toch krankzinnig van worden. Je leven zo in de dienst van de Heer gegeven, dat je al je vrije tijd ervoor besteed hebt om die aanhangers van Jezus van Nazareth maar uit te roeien. Van wie hij dacht dat ze de wet de nek omdraaien. Dat ze niet meer te maken wilden hebben met de inzettingen van de Heere, waar hij juist alles aan deed. Ik zei, hij heeft een strijd gestreden. Tot aan Damascus ging hij. Om die van die gehate sekte van Jezus van Nazareth te vangen en ze voor de priesters te brengen. En dan zouden ze de straf niet ontlopen. Maar u weet het, God heeft hem stilgezet. Zomaar in een ogenblik. Saul, wat vervolgt gij mij? Licht uit de hemel als een bliksemstraal. Een stem als de donder. Dat buigt zich neer. Diep in het stof. Heere, Wie zijt ge, Heer? Ik ben Jezus, die gij vervolgt. Zo, korte preek. Maar midden in de roos. Daar daalt hij neer. Dodelijk gewoon. Als dat waar is. Als Jezus leeft. En als hij alleen maar zalig kan worden door het geloof in Jezus Christus. Dan is het voor hem voorbij. Dan is het verloren. Heere, zegt hij, maar wat moet ik dan? Wat moet ik dan? Ja, die Paulus, die heeft wat gestreden. Nou, de Heere heeft hem niet in het onzekere gelaten. Hij heeft zich in ontferming over hem neergebogen. We kennen de geschiedenis. De Heere heeft zich aan hem geopenbaard als de ware verlosser, de zaligmaker van zondaar. En nu diezelfde ijver die hij vroeger had, om in zijn eigen weg, in zijn eigen sporen, zijn eigen kracht, in zijn eigen godsdienst, God te behagen. Diezelfde ijver heeft hij nu aangewend, maar nu uit een andere bron. Uit de gemeenschap met zijn zaligmaker. Dat is de goede weg. Dat is de goede ijver. Dan zijn er twee gelukkig. Jezus, die zulke een discipel heeft, die zijn leven veilig. Maar ook Paulus zelf. Want ze gaan van kracht tot kracht. En ze zullen voor God in Sion verschijnen. Daar zal hij voor zorgen. De koning. Die zijn onderdanen kiest. Die ze leidt naar zijn raad. En die ze dan met eeuwige heerlijkheid kroont. Nu wordt de kroon der rechtvaardigheid die hij zocht. Welke de rechtvaardige rechter mij in die dag geven zal. Maar niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Dat was die andere kroon. De kroon der rechtvaardigheid, niet zijn eigen rechtvaardigheid. Maar de rechtvaardigheid die de gekruiste zaligmaker voor hem verworven heeft. Ja, het is wat. Als je daar je oog op krijgen mag. Dan verlies je alles wat buiten hem is. En wat je toch geen winst kan brengen. En dan eigen je alles door het geloof. Wat je hier en tot in eeuwigheid gelukkig doet zijn. Hij de mijne. En ik de zijne. Vroeger was hij bezig om zelf de oorlog te winnen. Tegen de zonde en tegen de duivel en tegen de wereld. Maar dat zal niemand gelukkig. Je kan al je krachten inspannen om de duivel buiten de deur te houden. Maar je kan niet tegen hem op, hè. Je kracht is niet zo zoals de kracht van de boze. Dat zit ook hier ergens binnen in je hart, hè. Omdat je wezenlijk geen weerstand biedt. Omdat je eigenlijk een vriendje van hem bent. Je wil het natuurlijk niet zeggen. Wie wil nou een kind van de duivel zijn? Maar de Bijbel die zegt, er zijn maar twee wegen. Je staat aan de kant van God of je staat aan de kant van de boze. En als je de consequenties daarvan overdenkt in je leven als sidderie. Dan zeg je, ben ik nou lid van de gereformeerde gemeente? Die twee keer op een zondag in de kerk komt. Die trouw de Bijbel leest. Die bidt en dankt. Heere, ben ik dan een kind van de duivel? Loop ik dan de duivel achterna? Heb ik dan in alles wat ik doe geen 10% kans om in de hemel te komen? Nee, zegt God, geen 10% kans. Niet 1% kans. Want je beste werken die zijn met zonde bevlekt. En alles wat je niet doet tot eer van God, dat is zomaar zo al zonde. Nou, en wie durft te zeggen dat hij bidt, dat hij leeft, dat hij dankt, dat hij werkt tot eer van God die Jezus niet kent? Zo erg was het met hem gesteld. Maar het is anders geworden. Hij loopt nou de andere richting. En hij bedelt, hij smeekt, hij vermaant. Ook in dit hoofdstuk. En we willen het met alle ernst overdenken. Om ons af te keren van die weg waarop we van nature wandelen. En ons om te wenden op die andere baan, die smalle baan, die weg die naar het eeuwige leven gaat. Dat zegt hij hier in dit hoofdstuk. Daar heeft de Heilige Geest hem toe gebracht. Ik doe het, zegt hij, om des evangelies wil. Opdat ik hetzelfde mede deelachtig zou worden. Maar Paulus, je bent toch deelachtig? Je zegt nog eventjes, dan ga ik op tot Gods altaren. De loop is klaar. Ik ben aan het eind gekomen. Mij wacht nog de kroon. Ja, maar het strijdperk blijft. Dat wist Paulus ook. Strijdperk blijft tot aan de laatste snik. Ik dit en dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik hetzelfde mede deelachtig zou worden. Natuurlijk was hij een deelachtig, maar in zijn volmaaktheid, tot aan het einde toe, de zaligheid zou beërven. En dan wijst hij ons op een gebruik dat hij in die dagen misschien ook meegemaakt heeft. Hij was ook een man van zijn tijd. En u weet, in die tijd waren de heidense volken speciaal de volken, zoals nu nog eigenlijk hoor, de volken van de ontwikkeling van het lichaam. En de gave van een mens tot aan het uiterste toe toetsen en beproeven en opwekken. De spelen van die tijd, de Olympische Spelen, de Griekse Spelen, want tot hiertoe, tot deze tijd was eigenlijk Griekenland het centrum van de wereld, later zou het Rome worden, maar nu was het Griek. Griekenland was het centrum van de beschaving, en ja, daar waren de mensen die wat konden. Ik zei straks, die Spelen ging niet zoals nu. Dat als een voetbalwedstrijd wint, dat ze 50.000 gulden winnen of 500.000. En dat een speler gekocht wordt voor 2,5 miljoen van de ene club naar de andere club. Daar ging het toen niet om. Daar ging het toen helemaal niet om. Er kwam zelfs geen Riksdaal eraan te pas. Het ging alleen maar, ja, waar ging het om? Het ging om een kroon. Een gouden kroon. Met diamanten bezet. Een kroon die nog in 2 dubbeltjes waard is. Een kroon van boomblaren. Speciale bomen waar de takken van afgekapt werden, waar een kroon van gevlochten werd. Die 1 of 2 dagen hield, en als je hem dan op de grond gooide, en dan was het een paar verdorde takken met wat vergeelde bladeren eraan. Dat was de eerkroon. Als die op het hoofd gezet werd. En ze konden dan voor koningen en stadhouders en keizers verschijnen. Ja, ja, daar zaten de grote heren. Daarboven de keizers, zijn hofdames, zijn ministers en de regeringen die bij de hoogste spelen daar tegenwoordig waren. En de man die won. De man die met zulke lauwerkroon bedeeld werd, die mocht zich buigen voor de keizer. En de keizer keek hem genadig aan. Dat was meer dan de schatten van de wereld, de gunst van de keizer te mogen verkrijgen. Ja, Paulus zegt niet voor niets. Het was maar een tijdelijke kroon. Het was maar een kroon die vergaat. Het was een kroon die vergankelijk is. Hier zegt hij, deze dan doen wel dit, opdat ze een verderfelijke kroon zouden ontvangen. Dat was alles. Hij wil zeggen, mensen, kijk nou toch eens, hoe zijn die mensen bezig? En Paulus gebruikt dat beeld om de christenen aan te moedigen, toch vol te houden tot het einde toe. Het was geen spelletje om christen te zijn. Het is geen liefhebberij om in de kerk te zitten. Maar het is een kwestie van leven en dood. Het is een kwestie van eeuwig leven met God. Of eeuwig verdorven worden in de hel. En dat wist Paulus. Dat heeft hij in zijn leven ondervonden. Hij wist de waarde ervan. Hij heeft de waardeloosheid gezien van het verdienen van een eigen kroon. Die om je eigen slapen vecht. En die jezelf opzet. Maar daartegenover heeft God laten schitteren. Die kroon der overwinning. Dat hij lust had om de Heer te vrezen. Al was het een oude grijzaard. Die 80 jaar de zonde gediend had. En op zijn 81ste jaar. De Heer begon te dienen. Je moet het er niet op aan laten komen. Hè? Maar kan. Kan. Dan ontvangt hij ook die prijs. Ook die eerste prijs. Allemaal de eerste prijs. Of niets. Of niets. Of helemaal geen prijs. Buiten de prijzen te vallen. En dat is te erg om over te praten. Dat is eeuwig verloren te gaan. Geen deel te hebben aan de Heer Jezus Christus. Dus, nu gaat het er maar om. Lopen wij in die loopbaan? En hoe lopen wij in die loopbaan? Hoe bidden wij? Hoe danken wij? Hoe zitten we in de kerk? Hoe luisteren we naar de preek? Hoe leven we? Is het werkelijk ook voor ons het eerste om de prijs te halen, de overwinning te behalen? De zegevieren over zonde, wereld en duivel. Wat zijn er in dingen die schadelijk zijn op ons loop? Wat is er veel wat ons aftrekt van God en van zijn dienst? Kan zijn zoals Paulus het was, zoals ik het begin schetste, dat we beste brave mensen zijn. Zo in de zin van, ja mensen, ik doe toch wat ik kan. Je ziet me toch in de kerk zitten. Ik lees toch de Bijbel. Ben heus ernstig. Ik vloek niet, ik zuip niet. Ik doe geen dingen die met de doodstraf bedreigd worden. Dat zie je toch als ik in de kerk zit, ik luister. En ik ben er zelfs in mijn hart nog van overtuigd dat het volk van God een gelukkig volk is. Zie je waar? Ik denk als ik de rijen afga, dat er veel jongens en meisjes zeggen, ja. Ja, dat weet ik. Als je eenmaal een kind van God bent, dan kan er niks meer verkeerd gaan. Dan ben je een kind van God. En dan leidt hij je met zijn hand tot in de eeuwige zaligheid. En dan verder. En dan verder. Kom je dan ook tot die conclusie daarvan. Tot die andere stap die noodzakelijk is. Om gered te worden. Om te doen als zij. Want dan moet je natuurlijk je eigen loopbaan, die brede weg. Die moet je verlaten. De Heer zegt, je kan niet op twee gedachten heen. Je kan niet met een eerlijk hart denken. Ik ben op de goede weg. Ik zit in de kerk. Ik lees mijn Bijbel, ik luister naar de preek, ik bid op tijd. Ik ben op de goede weg. Want tenslotte kan ik er niet meer aan doen. Ik ben op de goede weg. En dan toch als het maandag is, misschien wel voor het maandag is. Eigenlijk helemaal niet onderscheidt van de mensen van deze wereld. Dan ben je ook maar bezig voor deze wereld. Want het is van 2-in-1, zei ik aan het begin. Je staat aan de kant van God en dien je hem. Of je staat aan de kant van de wereld en dan dien je hem niet. Zo eenvoudig is het. Maar zo verschrikkelijk is het ook. Zou het ons niet wakker moeten schudden? Zou we eindelijk eens niet met die verloren zoon tot de gedachte moeten komen? Waar ben ik toch mee bezig? Waar ben ik toch mee bezig? Het is eindelijk tijd om op te staan. En naar mijn vader te gaan. En alles uit te praten. Mijn schuld te beleiden. Wie weet. Wie weet. Dat ik. Misschien. Genade zou ontvangen. Het is de moeite waard, zei ik straks. Het is alles waard. In deze week van voorbereiding. En trouwens altijd. Om dat na te jagen. om dat vroeg te zoeken. Het is een strijd hoor. Ik weet het. Genade is een vis. Als we het eenmaal krijgen, dan heb ik nog nooit een kind van God horen zeggen: zie al, dat heb ik knap gedaan. Eindelijk heb ik de prijs. Zo gaat het niet in het koninkrijk van God. Maar juist omdat het genade is, omdat het niet zo is, ja, als ik nou maar ijverig de loopbaan loop, dan krijg ik straks ook de prijs. Nee. Nee, zo gaat het niet. Reeds het lopen in de loopbaan is een deel van de prijs. Is genade van God. Hier op aarde begint het geluk, de vrede, de zaligheid, het eeuwige leven. Als we ons afwenden van onszelf. Van hetgeen wat wij als prioriteiten stellen in ons leven. Waar we naar jagen en waar we naar haken en waar we naar grijpen. Dat er iets anders in ons leven komt. En daarom laat God u dit evangelie preken. Dat u anders naar huis zult gaan als dat u hier in de kerk gekomen bent vanmiddag. God roept u toe. Aan welke kant staat u? Jaagt ge nog steeds naar wind? Of bent u op de weg naar het eeuwige leven? Jaagt u naar de prijs? Loop al zo. Zoals Paulus. Loop al zo. Dat ge die moogt verkrijgen. Ja, maar wat moet ik dan doen om zalig te worden? Nou, hier staat het. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Die met die Olympische Spelen die daaraan deelnamen, die werden een jaar van tevoren al getraind. Hun hele leven veranderde. Alles wat maar enigszins hun lichaam zou kunnen schaden in uitnemende gezondheid en vitaliteit, daar werd afstand van gedaan. Geen drank werd er gedronken, geen omgang met vrouwen, geen spijzen die de mens dik maakt. Enfin, ze werden getraind een jaar lang. Want die krans, die lauwerkrans. Als ze die toch straks op de slapen gedrukt krijgen, voor koningen gesteld worden. Oh, dat zou de glorie zijn. Het toppunt van alles. Deze doen wel dit. Ja. Nee, Paulus is niet op de wettische toer. Paulus weet goed genoeg dat je door de werken der wet niet kan gerechtvaardigd worden. Maar er is nog een andere loopbaan dan die loopbaan van de wet om door je goede werken te denken zalig te kunnen worden. Er is ook een loper in de loopbaan achter Jezus. Achter God, achter zijn genade, gepaard met zijn genade, volgende zijn genade, hoe moet ik het zeggen? En als nou daar die mens, die om prijs strijdt, om een vergankelijke kroon, zich zoveel getroost, ze onthouden zich van alles, van alles wat ook maar enigszins schade zou kunnen doen. Aan hun kracht en hun doorzettingsvermogen om de prijs te behalen. Lieve, we zitten in de week van voorbereiding. Hoe gaan we die in? Laten we het op zijn beloop. En zeggen we zoals het grootste deel van de gemeente: ach, ze zullen mij niet aan de tafel zien. Dat heb ik nog nooit gedaan en daar kom ik niet ook. Maar daarmee heb u dan wel uw eigen lot bezegeld. Ik heb er geen woorden voor om uit te spreken wat dat betekent. Zulke belijdenis, dat is een belijdenis van: ik ken hem niet. Maar als u hem niet kent, dan kent u wel die ander. Want er zijn twee wie.
Als u niet onder zijn vleugelen komt, dan komt u onder de vleugelen van het beest, van het wilde dier, de duif. En als u zegt, ik ken God niet, ik ken Jezus niet, dan wordt u door de duivel gekend en kent u hem en doet u zijn wil. Sterren. Dat is het vreselijke. Dat we dan onszelf in slaap sussen met de gedachte van, nou ja, als God het voor me bestemd heeft, dan zal het vandaag of morgen toch wel komen. En verder door de werken der wet kan geen mens zalig worden, dus daar hoef ik ook niet aan te beginnen. Nee, God kent je vrome smoesjes. Je hebt hem niet lief, dat is het. Als je eerlijk was, dan zou je zeggen, ik heb hem niet lief. Hij betekent niks voor mij. Die man van smarten heb ik niet lief, ik heb mezelf lief. Als je eerlijk zou zijn voor God, dan zou je dat zeggen. Dan zou je zeggen, ja, ik weet wel dat hij de zaligmaker is en dat hij zijn volk in de hemel brengt. Maar om nou te zeggen, enige betrekking met hem, nee, dat heb ik niet. Maar dat is nou het rampzalige. Dat je overal zin in hebt. Je hebt zin in je werk, je hebt zin in je huwelijksleven, je hebt zin in je vrije tijdsbesteding, je hebt zin in vakantie, je hebt overal zin in. Maar je hebt er geen zin in om met Jezus te trouwen. Dat mag je in deze week van voorbereiding wel eens beroeren hoor. Dat mag je echt wel eens hoog zitten. Ik weet, ik ben nu, hoe lang, 4,5 jaar hier. Maar wie heeft ons de prediking? En aan wie is de stem van de Heere geopenbaard? Wie heeft ze toegebracht tot de gemeente die zal zalig worden? Ik weet wel, in de hemel wordt anders geteld dan op aarde. Maar toch, wat zouden we het graag zien, is niet waar, broeders? Wat zouden we het graag zien dat deze en die en die en deze in Sion geboren werd? En dat ze aanstaande zondag met ons zouden komen om de naam des Heren te belijden. Om voor God en de mensen te tonen dat ze de wereld en de zonde verlaten en een nieuw godzalig leven wandelen. Brand ons hart daar niet om, broers, als je op huisbezoek gaat en als je met de mensen spreekt. Dat het niet altijd en altijd alleen maar gaat over dit leven, eten en drinken en alles wat erbij komt. Maar dat we zondaren mogen ontmoeten. Die zeggen, ja, ik liep wel, maar ik liep op de verkeerde baan. Op de verkeerde weg, naar het verkeerde doel. Ik spande me wel in om alles te bereiken wat op aarde voor mij te bereiken is. Maar om zalig te worden liet ik aan God over. Als het komen moest, dan zou het toch wel komen. Dat is het ergste wat denkbaar is. Dat je om aardse goederen bezig bent, uren per dag en in de nacht. Overdenken, hoe moet dit, hoe moet dat, hoe kom ik vooruit, hoe kan ik verdienen. En dat dat ene goed, dat eeuwige goed zo weinig plaats in uw leven heeft dat ge nog niet een kwart van uw tijd voor over hebt. En terwijl dit leven maar 80 jaar is, 70 of zo, we zeer sterk zijn 80 jaar. En dat andere leven, dat is het eeuwige leven, miljoenen der miljoenen jaren. En dan is het nog steeds de eerste dag. Kom, zouden we in deze week van voorbereiding geen haast mee maken. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Om die prijs. Geen Roomse ascese. Geen wereldmijding. Want dan zit je weer op de school van de verdiensten. Als ik nou dit is niet zo doen en dat wel doen en ernstig lezen en meer bidden. En als je daarvan verwacht, dan zit je nog aan de verkeerde kant. Nee. God gebiedt je die weg te gaan. Maar de kracht om die weg te gaan krijg je alleen maar van Christus en niet uit de wet. Daarom, ik zeg het nog eens. Ik zeg het nog eens en met alle nadruk, je moet bij Jezus zeggen. Bij hem die tot mij komt zeggen. Die wordt niet uitgeworpen. Ik zal hem niet uitwerpen. Mijn vader in de hemel, die zal het ook niet doen. Want het is Israëls God die krachten geeft. van wie het volk zijn sterkte heeft. Loof God. Alles moet hem eren. Daar gaat het om. Bij hem moet je zijn. En die hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Deze dan, die zoveel dingen doen om de eer van aardse koningen te ontvangen. Ze onthouden zich in alles. Deze dan doen wel dit. Voor een vergankelijke kroon. Een verderfelijke. Maar wij, een onverderfelijke. Gaat het dan toch om onze kroon? Gaat het dan toch om dat wij straks op het schavotje geplaatst worden? En dat de hele wereld zegt, daar staat die goede dominee. Daar staat die godzalige vrouw. Daar schittert die gelovige man. Nee, geliefd. We zullen gekroond worden. Dat staat in de Bijbel. Maar als we straks zalig zijn, dan zal het eerste dat we doen zijn onze kroon van ons hoofd nemen. En hem te leggen aan de voeten van onze zaligmaker. Van onze dierbare zaligmaker. Dat staat ook in de Bijbel. In de Openbaring, 4e hoofdstuk, 10e vers. Dat ze hun kronen zullen nederwerpen aan de voeten van het Lam. En zullen uitroepen, Lam van God, gij zijt waardig te ontvangen lof, eer, aanbidding en dankzegging, want gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar bloed. Daarvan nog een paar woorden nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 89, het 8e vers. 89, vers 8. Gij toch, gij zijt hun roem, de kracht van hunne kracht. Uw vrije gunst alleen wordt de ere toegebracht. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Want God is ons ten schil. In het strijdperk van dit leven en onze koning is van Israëls God gegeven. 89, vers 8. Wat is uw liefste meer dan een ander liefste? Wat is uw liefste meer dan een ander liefste dat ons zo bezworen heeft? Dan zegt de bruid, mijn liefste is blanke rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Geliefde, daar gaat het om. Waar streeft ons hart naar? Waar zijn we mee bezig? Kom, laten we het eens ernstig overdenken. We hebben nog een hele week van voorbereiding. Als God ons het leven spaart. Kan nog veranderen als het verkeerd is. God hoort een ellendige die tot hem roept. Gekrookte riet verbreekt hij niet. En de rokende vlaswik, die blust hij niet uit. Hij zoekt ze, die alleen niet verder kunnen, die het gewonnen geeft. Die zeggen, Heere, ik ben op de verkeerde baan. Zo gaat het niet lang. Zo wil ik het niet langer, zo mag het niet langer. En u wil het ook niet langer. Dat u in deze strijd ingewikkeld wordt. Daar begint het. Dat uw ogen open gaan. Dat u zegt, waar ben ik toch mee bezig? Wat jaag ik toch na van de maandag tot de zaterdag? Misschien wel van de maandag tot de maandag. Waarom zit ik eigenlijk in de kerk? Wat word ik er wijzer van? Wat word ik er anders van? Heere, help me. Vat mijn hand. Haal me uit. Laat me niet liggen waar ik mezelf geworpen heb. In de modder van mijn zonde. Zo wil God je zien. Die in het stof ligt neergebogen. Die wordt door hem weer opgelegd. Ja, zeg ik, kijk maar, vertel me nou eens, hoe moet ik nou in het stof terechtkomen? Ik weet, als het ernst wordt in je leven, en je gelooft dat God een arme zonde hoort, dan zeg je, hoe word ik nou een arme zonde? Nou, dat heb ik heel gauw gezegd. Dat word je nergens anders dan aan het genadehart van God. Want de wet werkt door. De wet werkt door. Nou, poets je schoenen nog zo mooi. En dan wil je hele hart reformeren zonder de genade van God en zonder de liefde van Jezus Christus. Dan loopt het op een altijd durende mislukking uit. Dat laat Jezus niet toe. Hij is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken en dat wil hij dan ook doen. En als je hem niet als een zondaar nodig hebt, dan zal je mislopen tot in eeuwigheid. Is dat nou zo moeilijk? Heb je nou zoveel met jezelf te doen en ben je nou zo met jezelf ingenomen dat je denkt dat het vandaag of morgen toch best wel goed zal komen? Ach, wat heb je dan weinig in de Bijbel gelezen. We zijn al afgeschreven als we op de wereld komen. Al zou je, kan niet, al zou je hele leven niet één zonde doen en er gebeurde verder niks, dan ging je nog naar de hel. Want we worden in zonde ontvangen om gerechtigheid geboren. Het is feit, het is verloren. Hoeveel is geen dronkaard, dief, moordenaar, oreerder of weet ik wie te worden. We zijn verloren. En als u daar nou eens over wilde denken, in deze week van voorbereiding, dan zou het nog een rijke vrucht af kunnen werken. Als u daar eens mee bezig ging voor de troon van God, om dat vonnis voor Gods aangezicht te overdenken. En God gaf u genade. En dat doet hij. Als hij in zijn woord leest. Vraag het maar aan al Gods kinderen. Waar hebben ze kracht geput. Om de strijd aan te vangen en voor te zetten. Het woord. Het woord heeft ze aangedreven. Het woord heeft ze vastgegrepen. Het woord heeft ze op het goede spoor gezet. Het is waar. Er zijn tijden. Dan kunnen we de Bijbel helaas dicht laten. Maar dan verkommert ons leven. Dan leven we nog zo'n beetje op ons vet. Wat we vroeger gekregen hebben, dan hebben we het nog wel een poortje. Ja, dan redden we het wel. Maar oh, dat is gauw opgeteerd hoor, als de winter komt, de geestelijke winter komt. Dan moet onze ziel spijzen hebben om te leven. Dan moeten we weer terug naar God. En ik zeg het erbij, dan mogen we ook weer terug naar God. Want zo is God. Zo is God. En als ze dan ten laatste aan mij roepen, zegt God, dan zal ik zo horen. Nou, moet je dan nog langer buiten blijven? Moet je dan werkelijk ook deze week weer zomaar voortdobberen op je eigen leventje? En zeggen, ach ja, ze zullen het zondag wel redden zonder mij. Verschrikkelijk. Gaat het je dan echt niet aan? Ik kan het bijna niet geloven. Daar denk je toch wel aan. Gebruik je Bijbel. Dat is de wegwijzer. Die heeft God je gegeven. Als je de weg kwijt bent, dan heb je de verkeerde weg. En je komt tot ontdekking. Heren, ik jaag naar zoveel dingen, maar niet naar de vrede met u. En de vergeving naar mijn zonde. Is dit een wegwijzer? Die moordman, die was hier aan het lezen. En hoeveel zijn er niet onder ons die zeggen, ja, het was toen en toen en toen. Toen zat ik in de kerk of ik las mijn bijbeltje. En toen kwam dat zomaar. Dat kwam zomaar bij me over en het liet me niet meer los. Het veranderde mijn leven, het brak mijn hart. Ik ging schreien naar God. Ik werd bedroefd naar God. De wereld verloor zijn glans. Bij God gaan zoeken. En God zei gedankt, hij liet zich vinden. Ja hoor, werkelijk. Hij laat zich vinden. Hij heeft er een welbehagen in. Als er jongens en meisjes zijn, die vragen met hun hart, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Dat er mannen en vrouwen zijn, die tot hiertoe wat moedeloos avondmaal meegemaakt hebben. Niet meegevierd, maar meegemaakt in de kerk. En die zich misschien wel eens afvragen. Moet dat nou mijn hele leven zo doorgaan? Nee, dat moet niet. En dat hoeft niet ook. God heeft er geen welbehagen in als gaanstaande zondag in die bank blijft zitten hoor. Hij ziet het met leden oog aan. Want als je hem niet dient, dan dien je zijn vijand. Als je aan zijn kant niet staat, sta je aan de kant van de boze. Niet camoufleren. Je kan geen twee heren dienen. Je kan niet zeggen, ik wil echt best wel bekeerd worden. En ik wil best wel een kind van God worden. Maar ja, dan moet toch genade in je hart verheerlijkt worden. Oh, ik heb het al zo dikwijls tegen je gezegd. Dan begin je aan de verkeerde kant. Dan zit je aan de verkeerde kant. Dan denk je uit verkeerde gedachten. Dan leef je uit een verkeerd leven. Laat God nou, laat het woord van God nou je leven aanwijzen en reguleren. God is eerlijk. Hij draait er geen doekjes op. Hij zegt, open en bloot, gij die de wil tot mij niet komen, omdat we het leven hebben. Klaar. Dan leg je met al je doen en laat. Maar wilde ik dan niet dat we tot op... Ja, dat wilde juist wel. Maar niet om daarmee onze zaligheid te verdienen. Dat is het. We zijn te hoog en te groot en te hoogmoedig om bedelaar te zijn. Dat is het. Maar goed, als je dat dan in je leven voelt, hè, dat je zegt, ja, dat is het zere plek in mijn leven. Ik denk het toch nog wel een beetje te kunnen redden. Hier een beetje wel doen en daar een beetje niet doen. Dan is toch het ergste kwaad weggepoetst. Dan zeg ik u, uw leven was tot hiertoe een mislukking, al was je schatrijk. En het zal een mislukking blijven, zonder dat je bij hem terechtkomt. God zal het niet dulden, dat je de zonde verlaat en in een nieuw godzalig leven wandelt, zonder Jezus. Dat zal God niet dulden. Hij heeft zijn zoon gegeven tot de verlosser van zonde. Daar moet je zijn. Daar moet je zijn. In al je gemis, in al je zonde, in al je ongerechtigheid. Ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal eerlijk uitpraten. En ik zal zeggen, ik ben niet waard. Maar mag ik toch bij u blijven? Maak me dan een huurling. Nee, dat doet God niet. Dan krijg je het volle kinderdeel. Deze ellendige riep. En de Heere hoorde. De ellendige hoort u wel. En hij verloste hem uit al zijn benauwdheid. Kom, gemeente, zullen we zo de week ingaan? Zal dat het voornemen van ons hart zijn om zo de Heere aan te kleven? Wie weet, hij mocht zich wenden. En je klopt niet aan de overman toe. En je klopt niet achter aan een deur waar achter niemand is. Nee, omgekeerd. Hij zegt, zie, ik sta aan de deur. En ik klop. Hij is je voor. Hij roept. Leg dan af de zonde, de ongerechtigheid. Vlie deze wereld. En zoek de genade van God die in Christus Jezus is. En kinderen van God, je laat je plaats niet liggen. Om Christus wil niet. Ik weet het. De Satan kan behoorlijk op onze rug zitten in de week van voorbereiding. Maar hij is veel sterker dan het geweld. Dan al die golven die ons dreigen te overstromen. Die zijn almacht, Vader, stel, laten we het dan ook bij hem zoeken. En laten we de vlag maar niet in top steken. Laten we het maar strijken voor hem. Laten we het faal maar als een voetelen. En laten we hem de regering van ons leven maar in handen geven. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan een wachter op de morgen, de morgen. Ach, wanneer? Dat is het wachten des geloofs. Dat is het wachten van wanneer zal ik komen. Naar hem zie ik aan, naar hem dorst mijn hart. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen. Schreef mijn ziel tot uw ogen. In ieder geval zou je naar de kerk komen. Er zijn mensen die komen als avondmaal bediend wordt niet naar de kerk. Je doet je ziel zo'n schade mee. En je doet er Jezus zo'n pijn mee. Als hij zijn lichaam tentoonspreidt. En zijn bloed laat vergieten. En je wil er niet eens naar kijken. Hij de dood in te gaan. In het gerichte Gods gestaan. De prijs daarvan gebracht. Voor de voeten zijn vader. En jij zegt, nee, dat is niks voor mij. Vreselijk, hè? Denk er niet zo. Laat het eens tot bekering leiden. Laat het eens post wat het is. Wat zou het toch groot zijn. Als je zo de Heere aanliep. Dat we aanstaande zondag zouden zeggen, ja kijk. Daar komen ze door het goddelijk licht geleid. Om de dood des Heeren te verkondigen. Ze hebben hun leven in zichzelf verloren. Ze komen om aan te zitten aan zijn voeten. Om als arme bedelaars te leven van zijn schatten. Engelen in de hemel zouden met stromen toezien. Op zulke zondaren. Die komen om zijn naam te beleiden. Want zijn naam moet eeuwig de eer ontvangen. Maar loof hem vroeg en spaar. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen, amen. Lieve heren, laat het toch kracht doen in het midden van de gemeente. Laat het woord toch ingaan in harde harten. Die verbrijzeld en verbroken worden onder de genade van God en de liefde van Jezus Christus. Want als we dit versmaden, blijft er niets anders over dan het eeuwige oordeel. Donder en hagel en vlammen en pijn tot in alle eeuwigheid. Heren, dat we het bedenken zouden in deze week. En dat het ons hart aan u zou verbinden. Ik wil ook al uw kinderen helpen, heren. Vooral de zwakken in het geloof. Zijn we er soms zo moeite mee om te geloven dat ze u waarlijk lief hebben. Laat licht schijnen over uw woord en over onze harten, opdat we waarlijk en in oprechtheid uw naam zouden beleiden, ook aan de heilige dis. Uw naam, die een olie is voor het gebroken hart, de schat van ons leven voor dit en voor uw toekomend leven, opdat uw koninkrijk komen. En uw naam verheerlijk worden. En uw rijk bloeien waarin gij zult zijn alles. En in allen. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 103. Daarvan het 9e vers.
Geliefde, ontvang nu de zegen des Heeren, ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.